Ze hebben in feite de gevechtskracht van de Duitsers schromelijk onderschat. Het is ook gepland in een soort feestelijke sfeer van... Huppakee, we gaan een ontzettend leuke onderneming die ongetwijfeld een geweldig succes wordt.
Dat doen we wel even.
Ja, en dat is allemaal dus niet het geval geweest. Dus 1500 doden, nou ja, het was toch een vrij ernstige zaak.
Het verrast hem, kunt u mij horen?
Hey, Market Garden, daar zou jij volgens mij ook wat over vertellen vandaag.
Ja, dat was de bedoeling, Market Garden. Ja. Nou ja, Market Garden begon op 17 september 1944. En laat ik mijn persoonlijke geschiedenis maar als startpunt gebruiken. De bommen vielen in Wageningen, waar mijn ouders woonden en ik dus ook. Om 11:23, als ik het wel heb, volgens het politierapport. En ik stond in een kinderwagentje achter in een diepe, diepe tuin. Echt wel fors 80 meter diep of zo. De vraag was, terwijl de bommen vielen... De vraag was, mijn moeder stond aan de achterdeur en de vraag was, moest ik opgehaald worden? Of kon ze maar beter niet gaan ophalen gezien de rondvliegende scherven? De buurvrouw bijvoorbeeld heeft het niet overleefd. Want die ging bij een andere buurvrouw vragen of bij haar de elektriciteit ook was uitgevallen. Ja, dat was het geval omdat de Amerikanen, want het waren Amerikaanse bomwerpers, ook de centrale in Nijmegen gebombardeerd hadden. Die de stroom kennelijk in Wageningen leverden. Mijn moeder heeft dat dus niet gedaan. Of dat verstandig is geweest, dat zullen we nooit weten. Of ze mijn best had kunnen ophalen, zullen we ook nooit weten. Maar goed, het geeft wel aan dat wij en ik zelf als baby direct betrokken was geraakt bij de oorlogshandelingen natuurlijk. Wat waren dit voor vliegtuigen? Dat waren B-17's die hoog vlogen en die scherfbommen afgooiden. En de bedoeling was eigenlijk om om Duitse afweergeschut, luchtdoelgeschut uit te schakelen in verband met de landingen, luchtlandingen, die om 2:30 smiddags begonnen. Dat was Market Garden in principe, of dat was een onderdeel van Market Garden. En nu moeten we dus terug, nu wij mijn dramatische rol, namelijk slapend in een kinderwagentje achter in de tuin, achter de rug hebben. Maar ja, voor hetzelfde geld. Bij die bombardementen zijn aan de Diedenweg, want die had daar een kruising van de Diedenweg en de Rijksstraatweg, zijn aan de Diedenweg uiteindelijk 43 mensen om het leven gekomen. Dus er waren huizen die een voltreffer kregen, maar er niets meer van over was. Dus ja, dat was wel een vrij serieus zaak. Je begrijpt dat er geen enkele Duitse luchtdoelbatterij getroffen is, voornamelijk ook omdat die er op die plek niet waren, maar... Dat zoals gewoonlijk de burgerbevolking flink te lijden had van die bombardement. Maar nu gaan we even terug in de geschiedenis van waar deze zonderlinge operatie Market Garden. Op 6 juni 1944 waren de geallieerden geland natuurlijk in Normandië. Daar hadden ze vrij snel een groot bruggenhoofd opgebouwd. Maar ze hebben er weken over gedaan om uit dat bruggenhoofd uit te breken. En tenslotte, eind juli, zijn ze daarin geslaagd. En toen ze eenmaal uit het bruggenhoofd waren gebroken, rukten ze in enorm tempo richting Duitsland en richting het noorden op. En wel zodanig dat ze op begin september Antwerpen in handen kregen. Dus toen waren ze al gevorderd, zeg maar, tot de Belgisch-Nederlandse grens. Antwerpen viel eigenlijk... inclusief de haveninstallaties, grotendeels onbeschadigd in geallieerde handen. Dat was zo snel gegaan, die opmars, dat ook veel mensen in Nederland dachten, nog maar even en ze komen ons ook bevrijden. En dat leidt dan tot de bekende Dolle Dinsdag, waarbij dus collaborateurs en Duitsers vast naar het oosten des lands zijn vertrokken of naar Duitsland zijn vertrokken, omdat ze dachten, die geallieerden kunnen hier elk moment zijn. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Het tegendeel is gebeurd, weliswaar Zuid-Nederland wel bevrijd, maar Noord-Nederland is helemaal niet bevrijd toen en is tenslotte betrekkelijk geïsoleerd liggende, omdat natuurlijk alles gericht was op de strijd tegen Duitsland, is het westen van Nederland en het noorden van Nederland pas in 1945 relatief laat bevrijd. Sterker nog, Berlijn heeft eerder gecapituleerd dan de Duitsers in West-Nederland hebben gecapituleerd. Wat natuurlijk toch een beetje een eigenaardige zaak is. Maar zo is het gelopen. Nu zou je zeggen natuurlijk, nu de haven van Antwerpen in geallieerde handen is gevallen. Daarbij moet je weten dat de Duitsers alle kanaalhavens enorm verdedigd hadden om te vermijden dat die gebruikt zouden kunnen worden voor de aanvoer van militair materieel. Nou ja, hier was Antwerpen. Maar het probleem was, de Duitsers die zaten op de Zeeuwse eilanden. Laten we zeggen, aan de zuidkant van de Schelde als aan de noordkant van de Schelde. Dus je zou zeggen, op dit moment was verreweg het beste geweest om die Schelde, van Duitsers te zuiveren, zodat de Antwerpse haven ook gebruikt kon worden. Dat hebben ze niet gedaan, merkwaardig genoeg. Op een of andere manier hebben ze de andere kant opgekeken, of ze waren moe en uitgeput, wat ook wel zo was, maar ze hadden op dat moment in feite door moeten pakken. Met als gevolg dat de Schelde pas maanden later, ten koste van aanzienlijke offers, Duits vrij van Duitsers is gemaakt. Daar hebben we ondertussen in Nederland een prachtige film over gemaakt, waar ik een stukje van heb bekeken en er niet van vond, om je eerlijk te waarheid
Hoe
te
heet
zeggen.
Die?
Ja, de Slag om de Schelde.
Oh, de Slag om de Schelde is dat, ja, uiteraard, ja.
Nou ja, het staat weer vol met romantic interest. Dat je denkt, ja, hallo. Hè? Maak nou een goede film over een militaire operatie. Omdat ze de andere kant op keken, en ik zal zo uitleggen waarom, zijn de Duitsers er nog in geslaagd om het 7e leger over de Schelde te zetten in richting de andere Zeeuwse eilanden. Hè, wat het later moeilijker heeft gemaakt om die Zeeuwse eilanden van Duitsers te zuiveren. Het blijft een betrekkelijk onbegrijpelijk moment. Maar de hoofdreden was dat Montgomery, Eisenhower was toen de bevelhebber van alle geallieerde troepen, de Supreme Commander. En de belangrijkste generaals onder Eisenhower waren Montgomery, Bradley en Patton. Patton had verpletterende indruk gemaakt door een enorme snelle opmars door Frankrijk richting Duitsland. En daar stonden de kranten van vol. Dat was een hele held geworden. Bradley had het ook goed gedaan. Dat was nou ook de organisator van dat uitbreken in Normandië. En Montgomery had het gevoel dat hij niet voldoende aandacht kreeg. Hij wilde ook de blitz maken. Althans, dat is de interpretatie. Dus Montgomery had een fantastische operatie bedacht. Wat tenslotte Market Garden zou worden. Nou ja, allerlei militaire deskundigen zeiden meteen aan, dat is een hele risicovolle onderneming. Zouden we dat eigenlijk wel moeten doen? Is dat eigenlijk wel verstandig? Maar goed, dat is doorgezet. En Eisenhower heeft zijn toestemming gegeven. Eisenhower zei, ja, ik wil die lui, Bradley, Patton en Montgomery, die wil ik wel zoveel mogelijk vrijheid laten. Dus hem leek het ook wel een goed idee wat Montgomery had verzonnen. Want wat had Montgomery verzonnen? Een Engelse panzerdivisie zouden met relatief hoge snelheid van de Nederlands-Belgische grens oprukken naar Nijmegen en Arnhem. Met de bedoeling de grote brug over de Waal en de grote brug over de Rijn in geallieerde handen te krijgen. En wel zodanig dat ten noorden van de Rijn een omvangrijk geallieerde bruggenhoofd zou kunnen worden gevormd. Wat eventueel een kardinale rol zou kunnen spelen bij de finale aanval op Nazi-Duitsland.
Ja, wat is een bruggenhoofd?
Een bruggenhoofd is dat je alvast een stukje terrein verovert. Neem de landing in Normandië dan, je landt daar en je vormt een bruggenhoofd. Namelijk een zo sterke positie dat de vijand je daar niet meer weg kan jagen. En dat bruggenhoofd is een startpunt voor verdere militaire acties en eventueel veroveren. Dus een groot bruggenhoofd ten noorden van de Rijn. Daar kwam het eigenlijk op neer. Terwijl die panzerdivisies oprukten naar het noorden, die zou in principe in 48 uur ongeveer op moeten rukken van ten zuiden van Eindhoven naar de brug in Arnhem. Het was natuurlijk wel zaak dat die bruggen dan vast in geallieerde handen zouden zijn. En daarvoor zouden parachutisten worden ingezet. Dus een Engelse parachutistenparadivisie zou landen bij de Arnhemse brug. En een Amerikaanse parachutistendivisie zou landen in Groesbeek. Die zou zich meester moeten maken van de Waalbrug. Wat was de potentiële kritiek natuurlijk hierop van, ja, als dat niet vlot loopt, want die, ja, nu denk je van, je bent toch hartstikke snel bij het of van Eindhoven in Arnhem, dat over ons grote wegensysteem, maar ja, dit was een vrij smalle tweebaansweg, waarbij ook het aanpalende terrein zich weinig eigende voor laten we zeggen, panzerdivisies en vergelijkende acties daarvan. Kortom, het was een heel risico of je wel in 48 uur die afstand zou kunnen afleggen. En dan was er natuurlijk de kwestie, worden die luchtlandingen een succes en zullen die para's in staat zijn om die twee bruggen te bezetten, zodanig dat ze bezet zijn op het moment dat die kolonne eraan komt. Nou, we kunnen het kort samenvatten, dat is allemaal volkomen misgelopen. En waarom is het misgelopen? Dat is de interessante vraag natuurlijk. Kijk, voor het neerlaten komen van parachutisten heb je zogenaamde dropzones nodig. Je hebt een terrein nodig waar dat goed kan. En die dropzones zijn, laten we met Arnhem beginnen, die waren al tussen de 10 en de 13 kilometer verwijderd van de brug bij Arnhem. En daar was al gezegd, zou het nou niet handig zijn om, laten we zeggen, vlak bij de brug te landen? Nou, dat vonden ze toch een iets te groot militair risico. Dus die dropzones, die waren ter hoogte van, dat begon bij Renkum en over een relatief aanzienlijk terrein. Vandaar dat er in Wageningen ook werd gebombardeerd. Bovendien was de droppings van die Engelse divisie, die was verdeeld over 3 dagen. Waardoor er natuurlijk de eerste dag maar 1/3 van de troepen aanwezig was. En die een deel van die troepen die toen gedropt was, moest ook nog weer die terrein bewaken voor de tweede en voor de derde dag. Kortom, de troepenmacht was de eerste dag niet bijster groot. Idem eigenlijk een beetje bij Groesbeek, waar dus het ging om de Waalbrug. Daar zijn de Amerikanen geland en om redenen die nog steeds niet erg duidelijk zijn, zijn ze niet onmiddellijk doorgestoten naar de Waalbrug, maar hebben ze eerst het terrein gezekerd en nou ja, waren er allerlei belangrijke dingen te doen, zodat ze pas eigenlijk het eind van de dag eigenlijk pas ertoe kwamen om richting die Waalbrug op te rukken, waar ondertussen de Duitsers een sterke defensieve positie hadden gevormd. Met als gevolg dat een directe aanval op de brug eigenlijk onmogelijk was en toen is een ambitieuze amfibische operatie opgezet waarbij de soldaten met een soort vouwbootjes over de Waal zouden trekken, waarbij tientallen doden zijn gevallen aan geallieerde kant. Dus ze waren daar al rijkelijk laat in feite. Maar tenslotte is de Waalbrug wel in geallieerde handen gevallen. Ook raadselachtig is waarom de Duitsers hem niet opgeblazen hebben. De waarheid zat vol met explosieven, maar de Duitsers hebben hem niet opgeblazen. Daar zijn meerdere verhalen over in omloop wat daarvan de reden was. En geen van die verhalen kan, laten we zeggen, kan van gezegd worden dat was de oorzaak. Een van de redenen is misschien wel dat de Duitsers, of langs de hele modul die de Duitsers commandeerden, dat die eigenlijk de brug intact wilde laten voor een eventuele tegenaanval. Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Aanvankelijk waren de Duitsers verward over waar dit vandaan kwam. Want ja, bij die luchtlandingen waren toch 34.000 man betrokken. Het waren denk ik de meest omvangrijke luchtlandingen van de Tweede Wereldoorlog, eerlijk gezegd. Maar na enig nadenken begrepen ze dat het om de brug bij Arnhem ging. Hoe is die strijd verder verlopen? Dit alles begon dus op die 17e september van het jaar 1944. Die lui die geland waren daar bij Arnhem in de buurt, die hebben zich verdeeld over een aantal groepen. Eén groep ging over een zuidelijke route van de landingsgebieden richting de Arnhemse brug. Eén groep moest de landingszones verdedigen voor de dag 2 en dag 3. En een andere groep ging via een veel noordelijker route. De enige die bij de brug zijn gearriveerd, dat was de lui die over de zuidelijke route zijn gegaan, onder leiding van Frost. Als je nu gaat kijken in Arnhem, heet de brug die er nu is, dat is een heel nieuwe brug, die heet de John Frost brug. John Frost heeft daar een heldhaftige rol gespeeld. John Frost bereikt de brug op die 17e om 8 uur 's avonds en heeft daar een sterke defensieve positie opgebouwd. En gek genoeg hadden de Duitsers de bruggen niet erg effectief bewaakt. Die zou zeggen dat had moeten gebeuren. Bij dit alles kwam nog een heel vervelende omstandigheid. Dat de geallieerden er heel laat waren achtergekomen dat er twee Duitse panzerdivisies in de buurt van Arnhem waren. Eigenlijk waren het niet intacte panzerdivisies. Ze hadden enorm geleden bij die zaken daar in Normandië en zo. Ze waren eigenlijk bezig om uit te rusten en zich opnieuw, opnieuw uit te, allerlei spullen aan te schaffen. Maar ze waren er wel en het waren lui die wisten hoe je moest vechten. Laat ik dat nog eens nadrukkelijk zeggen. Om effectief te vechten, dat is een vak. Dat is moeilijk om effectief te vechten. Dat is het indrukwekkende in Oekraïne, dat ze blijkbaar in staat zijn om effectief te vechten. Die militaire leiding daar, die verdient een erepenning voor het feit dat ze dat zo goed kunnen doen. En lang niet iedereen kan effectief. Je ziet het aan de Russen, die kunnen het helemaal niet. Maken er een potje van. Wel nu dus, de brug was nu in principe in Engelse handen geraakt. Die verdediging van die landingszones die is in de dagen daarna toch in het ongereden geraakt. En die andere groep waar ik het over had, die of via een andere route naar de brug gaan, is in feite al heel snel gestuurd op Duitse tegenstand. En dat moet je toch zeggen van Market Garden, wat je onmiddellijk opvalt, is de enorme snelheid en efficiëntie waarmee de Duitsers de tegenstand hebben georganiseerd. Bovendien waren ze in staat om relatief zichzelf snel opnieuw te bevoorraden. Daar blijkt, de Duitse leger had daarvoor een speciaal soort van treinschema, dat heette blitztransport. En er werd alles, al het andere werd stilgezet en dan kwamen allerlei nieuwe spullen, voor zover nog aanwezig in 1944 natuurlijk, die werden daar naar het strijdgebied geleid. Overigens had de Nederlandse regering een spoorwegstaking afgekondigd. Die, laten we het maar pijnlijk zeggen, geen enkel effect heeft gehad. Ja, het is heel, ja, die we zullen zo zien dat die wel degelijk effect heeft gehad, maar een heel onaangenaam effect op de lange termijn. Waar zijn we nu gebleven? Nou ja, nu zie je dus ondertussen rukken die panzerdivisies op naar het noorden. En je begrijpt al, dat gaat niet zo snel als iedereen gehoopt had dat het zou gaan. Dus als ze tenslotte dan arriveren bij de Waalbrug, dan wordt die nog wel, daar slagen ze wel in. Maar eigenlijk zijn ze dan al te laat om Arnhem op tijd te bereiken. Want we zijn dan ondertussen 3 dagen verder. En die Engelse positie aan de Rijnbrug is, die zijn kop gegeven. Daar komt het op neer. Frost raakt ook gewond. Hè. Nou ja, het is duidelijk dat het gewoon niet goed, dat ze het niet langer kunnen verdedigen. Bovendien is het zo dat de hele rest van die luchtlandingen bij Arnhem, die is eigenlijk ook mislukt. Want dat heeft meerdere oorzaken. Ten eerste werkte de communicatieapparatuur niet vanaf het allereerste. Maar ja, dat zijn ook van die dingen. Hoe is het gods mogelijk dat je in 1944, na 5 jaar oorlog voeren, dat je een hele luchtlandingsdivisie op de grond zet en dat je radioapparatuur bij je hebt die niet werkt? Dat is natuurlijk van een verbijsterende stomzinnigheid. Dat kan er verder ook niet. En bovendien, Urquhart, de commandant daar bij die luchtlandingstroepen, die verdwaalt. En die raakt opgesloten per zolder en die kan in feite 1,5 dag of zo, kan hij zijn taak niet uitvoeren, wat de zaken natuurlijk nog. Maar je moet je ook voorstellen dat die verschillende groepen van weg naar die brug ook niet met elkaar konden communiceren, omdat die communicatie, radiocommunicatie, niet functioneren. Dus uiteindelijk is na 1 of 3 eigenlijk wel duidelijk dat de zaak volledig mislukt is. En Urquhart trekt zich terug in een klein bruggenhoofd bij Oosterbeek. Je kunt er nog naar langs rijden. Hartenstein, tegenwoordig keurig opgeknapt, maar in mijn jeugd nog een ruïne die duidelijk maakte hoe daar in principe was gevochten. Ondertussen is natuurlijk eigenlijk Market Garden is mislukt. Want 5 dagen later hebben ze besloten dat het toch geen zin had om dat kleine brughoofd in stand te houden. Want dat was eigenlijk nauwelijks te verdedigen tegen de Duitsers. En dat kleine brughoofd, dus ik meen 5 dagen later, is dat, laten we zeggen, ontruimd. Waarbij ook nog weer een heleboel mensen om het leven zijn gekomen. Dat moest 's nachts over de Rijn Veel van de jongens konden niet zwemmen. Dat was ook in allerlei opzichten een pijnlijke en verwarde onderneming. Nijmegen was natuurlijk wel in geallieerde handen gevallen. Zuid-Nederland en de Betuwe zijn toen grotendeels in geallieerde handen gevallen. Maar alles boven de grote rivieren dus niet. En de vraag is, waarom is dit zo pijnlijk mislukt? En eigenlijk zijn de interessantste analyses die zijn door de Duitsers gemaakt. Hè? Want ja, dat moet je erbij zeggen. Dit was de laatste toch vrij omvangrijke nederlaag van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. En de laatste Duitse overwinning in de Tweede Wereldoorlog. En waar was dat aan te wijten, het feit dat dat zo gek was gelopen? Want er zijn tenslotte een kleine 1500 mensen gesneuveld. Er zijn 6000 gevangenen gemaakt. Er waren nog honderden, zo niet duizenden mensen zwaar gewond. Kortom, het was wel een ongelooflijke zeepartij die ze daar hadden opgelopen. En wat zeiden de Duitsers erover? Ze zeiden, ja, de fout die Engelsen gemaakt hebben is, die landingszones, dat vonden de Duitsers eigenlijk niet slecht. Want die waren vrij omvangrijk en zo. Die konden volgens de Duitsers best verdedigd worden. Maar wat volkomen fout was geweest, was dat ze die droppings, dat ze die over 3 dagen verdeeld hadden. Waardoor natuurlijk die groep die de eerste dag was aangekomen relatief zwak was. De Duitsers zeiden, je had de hele luchtlandingsdivisie de eerste dag op de grond moeten zetten. Dat had wellicht wel effect gesorteerd. Ja, zeiden ze zelfs. Je had, want ze hadden een bijzonder vrolijke voorstelling van de onbeperkte mogelijkheden van de geallieerden, wat deels wel juist was natuurlijk. Ze hadden in feite 2 luchtlandingsdivisies de eerste dag op de grond moeten zetten. Dan was het gelukt. Nu was het zo dat eigenlijk maar een heel klein deel van die mensen die daarbij betrokken waren op die eerste dag bij de brug zijn gekomen. Want Frost had bij de brug misschien 600 of 700 man of zo. Het zal niet veel meer zijn geweest. Dus ja, zo is het eigenlijk. En dan kun je ook afvragen, waarom is er zo lichtzinnig gepland? Want dat was het. Frost had zijn gala-uniform meegenomen en zijn golfstick. Ze dachten eigenlijk, het was allemaal opgezet in zo'n euforische sfeer van, nou ja, eigenlijk is het is klaar met de gevechtskracht van de Duitsers. Die is eigenlijk voorbij. Ze waren ook in paniek gevlucht, tenslotte vanuit Normandië.
Ze hebben het onderschat.
Ze hebben in feite de gevechtskracht van de Duitsers schromelijk onderschat. Het is ook gepland in een soort feestelijke sfeer van, huppakee, we gaan een ontzettend leuke onderneming die ongetwijfeld een geweldig succes wordt.
Dat doen we wel even.
Ja, en dat is allemaal dus niet het geval geweest. Nogmaals, dus 1500 doden, nou ja, het was toch een vrij ernstige zaak. Je vraagt je natuurlijk af, waren ook de organisatoren zich bewust van het feit dat ze toch een lelijke misser hadden begaan? Nee, absoluut niet. Want op het traject tussen de Belgisch-Nederlandse grens en Arnhem waren in principe 9 bruggen. En Montgomery zei, nou ja, we hebben ze allemaal veroverd, behalve de laatste. Maar ja, het ging om de laatste. Dat was de cruciale brug. Daar had het een belangrijke positie opgebouwd moeten worden ten noorden van de Rijn. Een belangrijk bruggenhoofd. En dat was dus uiteindelijk niet gebeurd. Dus ja, maar Churchill feliciteerde ook Montgomery. En Eisenhower zei, goed gedaan jongens, maar feitelijk was Market Garden een volstrekt mislukte operatie. Maar goed, er zijn ook wel berekeningen die zeggen, nou, het zou wel kunnen dat de Duitse nederlaag, dat die een aantal maanden is uitgesteld vanwege deze suffe onderneming. Die beter zo helemaal niet in deze vorm ondernomen had kunnen worden. Ze hadden zich in eerste instantie moeten richten op het Duits vrijmaken van Zeeland, zodat de Antwerpse haven volop gebruikt zou kunnen worden. Nog vervelender was eigenlijk, en zeker voor Nederland, waren de gevolgen voor Nederland van Market Garden. Want ten eerste was het mislukt, dus het noorden van Nederland, het noorden en westen van Nederland, bleef in Duitse handen. Nou ja, dat weten we nu tot in principe 5 mei 1945. Uiteindelijk hebben de Duitsers in Noordwest-Europa pas op 4 mei 1945 gecapituleerd. En voordat ze allemaal weg waren, waren we dagen verder in principe. Op Texel is notabene nog doorgevolgd, nog weken doorgevolgd en nog veel curieuzer, maar daar gaan we het nou maar niet over hebben. Dat blijft een van de merkwaardige dingen, dat de Duitsers eigenlijk voortdurend ook in totaal hopeloze situaties als gekken hebben doorgevochten. Dat je denkt, ja.
Van dat zat met de motivatie dus wel goed.
Ja, Van Rossum denkt daar altijd bij, van die was al heel snel met zijn witte onderbroek aan een stokje tevoorschijn gekomen. En dat ze zegt, laten we hier maar mee stoppen, want dit wordt niks meer. Maar ja, zelfs het Rijksdaggebouw is nog fanatiek verdedigd tot het laatste denkbaar moment. Toen Hitler zich over de kop geschoten had. Had hij nou juist door zijn mond geschoten, dat ben ik nou weer even kwijt. Maar goed, de NIW had zelfmoord gepleegd. NIW mag ik niet zeggen. Trouwens.
Samen met Eva Braun, hè, in de bunker.
Ja, Eva was eerder gegaan en daarna zij gegaan.
En de hond, denk ik ook?
Ja, die hebben ze cyanide ook gegeven om te kijken of het goed werkt. Bleek goed te werken.
Ja.
Want, ik heb het al vermeld, er was afgesproken, of die heeft zitten, een Nederlandse regering in Londen had opdracht gegeven om een spoorwegstaking te beginnen. Dat leek een geweldig idee, zodat de Duitsers zich niet zouden kunnen bevoorraden. Ja, het is wel. Het zijn wel hele andere weersomstandigheden dan we de afgelopen maanden hebben gehad. Alles beslaat nu in een fors tempo.
Ja, ik doe één raampje open. Ik denk dat voldoende is.
Ja, dat moet voldoende zijn.
De treinstaking.
De treinstaking, ja, precies. Ja. Want daar waren de Duitsers wel nijdig over, hoewel het zover helemaal geen militaire problemen heeft veroorzaakt. En de Duitsers zeiden, we straffen jullie, als jullie die treinstaking niet beëindigen, dan beëindigen wij de voedselleveranties aan West-Nederland. Nu wilde het geval dat er in Nederland ruim voldoende voedsel aanwezig was, maar niet in West-Nederland. Dat moest in principe aangevoerd worden vanaf de plaatsen waar ruime voedselvoorwaarden aanwezig waren. Dus ja, al heel snel bleek natuurlijk dat er voedseltekorten zouden ontstaan. En toen is men in gesprek gegaan met de Duitsers. En het mooiste zou zijn geweest om de treinen gewoon weer te laten rijden. Maar dat was en het verzet tegen en de regering in Londen. Naar mijn idee, ten aanzien van beide organisaties, een kapitale fout. Die 10.000 Nederlandse feiten uiteindelijk het leven heeft gekost. Al kun je ook zeggen, uiteindelijk was dat het gevolg van de Duitse bezetting, maar toch. Er is toen met die Duitsers afgesproken dat er zou een regeling komen dat het voedsel zou georganiseerd over het water worden aangevoerd naar het west. Daar waren eindelijk besprekingen geweest en het besluit was gevallen. Nou, dat bleek aanvankelijk heel redelijk te werken. Pech. Een soort van pech wat we ook hopen deze winter niet te hebben. Er was namelijk één ontzettend koude maand en wat gebeurde er? De kanalen vroegen dicht en het voedsel kon niet meer naar het westen worden getransporteerd. Ja, waardoor er in feite niet waar hongersnood ontstond in West-Nederland. En dat, daar is uiteindelijk officieel van bovenaf is daar niets aan gedaan. En dat heeft geleid uiteindelijk tot 20.000 doden, denkt men. Dat is natuurlijk een schatting die vanwege dat voedseltekort om het leven zijn gekomen. Zoals gewoonlijk bij dit soort calamiteiten was het overgrote meerderheid waren mannen. Als er calamiteiten zijn, ziekte, honger, zijn altijd de mannen die op grote schaal doodgaan. Meestal 2/3 mannen, 1/3 vrouwen. En bovendien vooral mensen van 60 plus. En dan ook nog in het bijzonder vaak mensen in instituties. Oude van dagenhuizen, nou ja, maar dat soort van in instellingen, om het zo maar te zeggen. Want bijvoorbeeld de jeugd, met name de schooljeugd, is er eigenlijk vrij genadig afgekomen. Interessant is dat mensen die in die hongerwinter, zoals wij hem noemen, de hongerwinter, in de buik van Ma zaten, dus laten we zeggen baby's, die nog niet geboren waren, of ook baby's die kort daarna zijn geboren, die hebben allemaal toch wel vrij, ook op lange termijn, allerlei wonderlijke gebreken vertoond. Daar is ook in Nederland heel interessant onderzoek over gedaan. Want dit is natuurlijk interessant. Ja, wanneer komt het voor dat in een welvarend land, wat goed gevoed wordt, plotseling in feite door omstandigheden een hongersnood ontstaat? Nou, dit dus. En dat heeft op lange termijn aanzienlijke effecten gehad. Ik blijf erbij dat de regering niet zo halsstarrig gaat moeten zijn ten aanzien van. Want de Duitsers zeiden, oh, we willen, je mag best met treinen gaan rijden, maar dat moet wel het eigen personeel moet daarbij betrokken zijn. Er reden wel degelijk treinen over het Nederlandse spoorwegnet, namelijk Duitse treinen. Kennelijk kon dat wel. Denk aan het blitztransport ten aanzien van Market Garden. Dus ja, Nederland, West-Nederland heeft ontzettende pech gehad. En die pech is deels veroorzaakt door het mislukken van Market Garden. He, als ze andere beslissingen hadden genomen begin september van 1944, wie weet wat er gebeurd zou zijn. Ik geloof dat ze op tal van plekken hadden ze de vlag al uitgehangen, omdat ze dachten dat de geallieerden al zover waren. Dat ging zo snel in België dat ze dachten, nou ja, dan zijn ze ook zo in Breda en ik geloof dat ze in Delft ook al de vlag hadden uitgehangen. Maar ja, dat is er dus niet van gekomen. En we hebben in Noordwest-Nederland hebben we nog moeten wachten tot mei 45, voordat we tenslotte bevrijd waren. Dat heeft 20.000 mensen heeft dat het leven gekost. En dat was niet nodig geweest, al met al. We hebben natuurlijk de fameuze voedseldroppings. Hè, dan is de oorlog feitelijk afgelopen. En de droppings zijn indrukwekkend. En de beelden zijn indrukwekkend. Er werd overigens ook sigaretten en mosterd afgegooid, heb ik begrepen. Ik denk, zouden ze daar nou, maar misschien wel op de sigaretten met de mosterd. Hadden ze het misschien zonder kunnen doen, dat weet ik niet precies. Maar dat was een druppel op de gloeiende plaat. Maar dan heel snel komt de voedselvoorziening dan toch goed op gang. Maar voordat het allemaal weer normaal was, waren we toch ook toen een maand of twee, drie verder. Dus de mislukking van Market Garden betekende enorme pech voor Nederland. We waren echte pechvogels. Nog een aspect wat ik moet vermelden. Het zuiden van Nederland was bevrijd. Dat betekende dat ook de Nederlandse brandstofproductie, denk aan de Limburgse mijnen, die waren ook bevrijd. Maar dat betekende wel dat die kolen van die Limburgse mijnen niet meer konden worden geleverd naar Noord-Nederland. Dus al heel snel ontstond in Noord- en in West-Nederland ernstig brandstoftekort. En dat betekende in feite dat mensen erop uit moesten, de bomen in de stad gingen omzagen. Op alle denkbare manieren probeerden toch nog een beetje te verwarmen. Maar heel veel mensen hebben maandenlang op een vervelende manier in de kou gezeten. En dat is niet lollig om in de kou te zitten. Er is nog een wonderlijk aspect aan deze zaak, wat we niet moeten vergeten. Want ik zei natuurlijk dat er honger was, er was het gebrek aan voedsel. Ja, uiteindelijk zijn de officiële organisaties en de regering er niet in geslaagd om voldoende voedsel voor die bevolking te leveren. En het gekke is natuurlijk dat de Nederlandse bevolking heeft tenslotte gezorgd voor zijn eigen voedselvoorziening door middel van de zogenaamde hongertochten. Tienduizenden Nederlanders, nou misschien nog wel meer, trokken erop uit, fietsten naar, Overijssel of andere delen van Oost-Nederland, om daar dus aan voedsel te zien te komen. Dus mijn opa bijvoorbeeld, die ging op de fiets. De Veluwe op, die woonde in Delft, dus dat was dagenlang fietsen. En die verzamelde daar aardappels. En
waar sliep hij dan?
Bij kennissen meestal. Kennissen genoeg. Tenminste, voor zo'n werk weet, waren dat kennissen. Hij had ook een huisje, een vakantiehuisje op de Veluwe, waar hij volgens mij ook ging slapen.
Ja.
En dat hebben heel veel Nederlanders gedaan. En die hebben op die manier, heeft Nederland in zekere zin zichzelf gered. Maar degene natuurlijk die dat niet konden doen, om allerlei redenen, je moest wel een fiets hebben. Ja, lopen, dat was toch een probleem natuurlijk.
En mobiel zijn?
Je moest redelijk mobiel zijn. Vandaar 60-plussers, vooral mannen. En vooral mannen in instelling.
Ja.
Hè?
Ja.
Het is net alsof je leest over COVID eigenlijk.
Ja. Dus hoe lang heeft het geduurd uiteindelijk, Market Garden?
Nou ja, Market Garden zelf begint dus op 17 september. Het bruggenhoofd ten noorden van de Rijn, dat piepkleine bruggenhoofd, wat eigenlijk niet meer verdedigbaar was, is volgens mij op 25 september is dat ontruimd. Dus toen was evident dat het mislukt was. De operatie als zodanig was toen afgelopen.
Ja, dus een hele korte periode eigenlijk waarin dat beslist is.
Ja, dat wil zeggen voor diegenen die daar woonden in dat gebied, zoals bijvoorbeeld mijn eigen familie, ontstond er al vrij snel een nieuwe ramp, omdat de Duitsers de hele Veluwe zoom ontruimd hebben, geëvacueerd hebben. En ook gewoon bekend maakte, denk ik, op de burgers moeten binnen, tussen zo'n gelopen 1 oktober verdwenen zijn. Arnhem is compleet ontruimd. 100.000 mensen moesten van het een op het andere moment, denk ook, er waren onderduikers, er waren huisdieren, er waren mensen die niet meer konden lopen. Je moet je voorstellen, dat die zijn simpelweg de stad uitgezet en ja, zoek maar uit waar je heen wil. En dat was natuurlijk een hele merkwaardige, ja. Wat de Duitsers prima hadden georganiseerd, was trouwens de plundering van Arnhem. Ze was per wijk georganiseerd, ze hadden ook gezegd, het kwam goed uit, want dan hadden ze toch met de kerstmis 44, 45, hadden ze toch leuke cadeautjes in ieder geval voor een thuisfront. Overigens, laten we er direct eerlijkheidshalve bij zeggen, niet alleen de Duitsers plunderden. De Amerikaanse leger heeft na de oorlog aan de gemeente Nijmegen, ik meen, $9 miljoen betaald vanwege de systematische plundering door Amerikaanse soldaten van woningen in Nijmegen. Alle soldaten plunderen.
Nu ook in Oekraïne gebeurt het ook. Ja.
Alle soldaten plunderen, daar kun je begrip op innemen. Ook de Amerikaanse soldaten deden dat.
En de naam Market Garden, waar komt die vandaan?
Ja, dat is interessant. In feite, de Market Garden zijn twee operaties. Er zijn de luchtlandingen. Nou dacht ik dat dat Garden was. En Market is dat oprukken van die panzerdivisies in noordelijke richting. Maar het kan ook net omgekeerd zijn. Het een heeft de ene naam en het ander heeft de andere naam.
En jij had het net over een onderzoek wat de Duitsers na afloop hebben gedaan. Een soort van analyse wat er mis is gegaan. Wanneer is dat uitgevoerd?
Geen idee waar dat vandaan komt.
Maar na de oorlog neem ik aan, nadat het allemaal voorbij was.
Nee, ter plekke volgens mij. Vrij snel hebben ze geconcludeerd waarom hebben wij succes gehaald en waarom is de operatie mislukt. Maar als je wil, zoek het uit. Ik heb het gelezen in een op zichzelf natuurlijk weer Engels boek over Market Garden. Ja. Want daar is natuurlijk van alles over geschreven.
Wel interessant, omdat dat dus onderdeel van hun tactiek. We gaan meteen ook weer analyseren hoe we kunnen, een soort van evaluatie.
Ja, nou wat de evaluatie in ieder geval oplevert, is de ongelooflijke snelheid en effectiviteit waarmee de Duitsers tegenstand bieden. Ja, waarbij je ook toch de indruk krijgt dat, laten we zeggen, de Duitsers veel meer, misschien moeten we weer naar die Oekraïne verwijzen, dat de Duitsers hadden trek op in de richting waar je hoort schieten. Hè? Terwijl de Engelsen waren veel hiërarchischer. En dus ook later las ik een stukje over Engelse gevechten in de Betuwe. Dat ook de Amerikanen zeiden, Jezus nog en toe, dit is de Napoleontische oorlogvoering. Dit kan beter, sneller. Dat speelde misschien ook wel een rol. De Duitsers dus iedereen nam, ook veel van die Duitse weerstand in Arnhem bijvoorbeeld, waren lui die achter het bureau vandaan geplukt waren. Mensen die ook niet zo verschrikkelijk veel gevechtservaring hadden. Maar gelukkig hadden ze die lui die wel omvangrijke gevechtservaring
hadden. Daar kon je aan optrekken.
Ja, die waren daar toevallig aanwezig.
Ja, maar het sluit aan bij wat je al eerder hebt gezegd. De enorme vechtslust van die Duitsers.
Zeker. Je bent stom verbaasd dat ze dat een enorme. Want dan zijn natuurlijk, je begrijpt ook, aan Duitse kant zijn duizenden doden gevallen.
Ja. Ja. Ja, en qua motivatie was het niet verkeerd bij de Duitsers. Dat zat wel goed, toch?
Ja, raadselachtig. Ook in zekere zin vrij irrationeel natuurlijk. Ja, de Duitsers hebben gevochten tot het allerlaatst denkbare moment.
Ja. Het sluit ook wel een beetje aan dit verhaal bij een verzoek van Hans. Even kijken, is dat Hans Joost? Nee, sorry. Dan Hartenberg, die vraagt dat. Nederland in de Tweede Wereldoorlog vindt hij een interessant onderwerp voor een podcast. Daar is dit eigenlijk een deel van.
Ja, dit is er een deel van. Dit is, laten we zeggen, dan zitten we al natuurlijk in de nadagen van kijk, Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Niet dat ik daar nou verschrikkelijk veel van af weet. Kijk, in het begin viel het nog aan mee. Ik heb altijd begrepen dat de mensen de Duitse soldaten wel beleefd en aardig vonden. En geleidelijk aan werd de bezetting steeds erger, steeds strenger. Ik denk natuurlijk ook laten we zeggen, de aanpak van het Joodse vraagstuk in Nederland. De ghettovorming en tenslotte Westerbork enzovoort. Waarbij toch zo'n 100.000 Nederlanders om het leven zijn gekomen. Joodse Nederlanders om het leven zijn gekomen. Nederland heeft ook percentagegewijs aanzienlijk meer geleden in de Tweede Wereldoorlog dan bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Hoe dat nou met Italië zit, of België. Dat ze in België waren ze zo snel opgerukt dat er, terwijl Nederland, kijk, het front liep in zekere zin dwars door Nederland tussen, ja, tussen 1 oktober 44 en mei 45.
Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze in Frankrijk ook delen links hebben laten liggen.
Verschrikkelijk. Nou, dat we zeggen, in Frankrijk is natuurlijk Normandië, dat was echt heel erg zwaar beschadigd. Ook de steden daar waren heel erg zwaar beschadigd. Maar ja, dat was natuurlijk wel alleen het westelijke hoekje van Frankrijk.
Ja.
Er zijn ook landingen geweest in het zuiden van Frankrijk, ik weet niet precies, waarvan men altijd zegt dat het eigenlijk totaal overbodig was. Maar dat vonden ze natuurlijk aanvankelijk in de planningsfase, leek ze dat nog wel noodzakelijk.
Ja, maar op zich is het wel te snappen,
in feite
toch?
Was ook natuurlijk de hele campagne in Italië totaal overbodig achteraf.
Maar de geallieerden willen natuurlijk haast maken en ze zeiden, als we ieder hoekje van Nederland moeten gaan bevrijden, kost veel te veel tijd.
Zeker, dat zeiden ze ook. Ik denk dat Churchill zei dat ook. De prioriteit is het verslaan van Duitsland. Ja. Daar gaat het primair om. En de hele rest is van secundaire betekenis.
Ja. Dan had je nog afsplitsingen moeten maken van die hoofdstromen richting het front in Duitsland.
Ja, ook in Nederland is zelfs nog in 1945 volgens mij fors gevochten. Door Canadezen in Groningen. Maar nogmaals, hou mij ten goede, dit is niet mijn... Dit is niet mijn specialisme.
En die Duitsers bleven ook op hun post, hè? Die Duitsers in het westen en het noorden, die dachten ook, we gaan niet weg. We zijn wel...
Met Dolle Dinsdag is natuurlijk het hele administratieve apparaat, ook Zeiss Inquart, die is naar Oost-Nederland verkast.
Ja, maar zijn er toch nog een paar gebleven in die bezette gebieden?
Ja, de bewapende troepen zijn aanwezig gebleven.
Ja.
Al schrijft mijn opa, geloof ik, dat na Dolle Dinsdag er geen Duitser meer te bekennen was in Delft. Dus dat was wel veel verdwenen, ja, dat wel.
Ja, oké. Okay. En nu de herdenking, hè? Het wordt groots herdacht. Ja,
Market Garden wordt steeds... Ik ben ook wel eens bij die herdenking aanwezig geweest. Dan reizen allemaal zo'n jeepje rond en zo. Als je goed kijkt, als je weet waar je kijken moet, dan kun je overal in Oosterbeek en omstreken kun je nog de restanten zien van Market Garden.
Ja, noemen ze een voorbeeld daarvan?
Nou, hekken die getroffen zijn door zware ammunitie. Als je niet oplet, dan zie je het niet. Maar dan zie je dus al die spijlen verbogen zijn en zo.
Ja, ja.
Ik heb eigenlijk een dilemma voor Maarten. Wat heeft u liever? De Europese Unie knalt uit elkaar of u moet voor de rest van uw leven een korte broek dragen?
De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren.
Als ik door het dragen van een korte broek voor de rest van mijn leven, dat is niet zo lang meer.
Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
De euro is een politiek project. De Europese Unie is uiteindelijk een politiek project. Dat het ook grote voordelen heeft en grotendeels economisch ingevuld is, dat doet niet af van het feit, het is een politiek project.